Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Met haar psalm 43 zingen wij het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt ge onrustig in uw lot. Berust in 's Heren welbehagen, hij doet wel haast uw heilsondagen, uw hoop herleeft naar zijn gebod, mijn redder is mijn God. Psalm 43 en daarvan het vijfde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het 12e hoofdstuk, te beginnen bij het 9e vers. Romeinen 12, de versen 9 tot en met 21. Vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 75, vers 1. U alleen, u loven wij. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lees u Romeinen 12, vanaf vers 9 tot en met het einde. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief, met broederlijke liefde, met eer de een den ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaastigen, zijt vurig van geest, dient den Heere. Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed, deelt mede tot de behoeften der heiligen, tracht naar herbergzaamheid, zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijde en weent met de wenende. Weest eensgezind onder elkander, tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt uzelven niet, beminde, maar geeft de toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de wrake toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Want dat doende, zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze doopdienst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Romeinen 12. Daarvan het 12e vers, daarvan het eerste gedeelte, deze woorden: verblijd u in de hoop. Dat is ook het thema voor de prediking deze middag, verblijd u in de hoop. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de betekenis van deze hoop. In de tweede plaats willen we letten op de verkrijging van deze hoop. En in de derde plaats willen we letten op de beoefening van deze hoop. Dus verblijft u in de hoop. In de eerste plaats de betekenis. Dat vereist wel even uitleg. Welke hoop wordt hier bedoeld? Onze tweede gedachte, de verkrijging. Hoe kom je aan die hoop? En in de derde plaats de beoefening. Letten we dan vooral op dat zich verblijden in de hoop. Gemeente, u hebt gemerkt dat hetzelfde schriftgedeelte gelezen is als vorige week. En dat de tekstwoorden van deze middag direct aansluiten bij de tekstwoorden van vorige week. Ik moet eerlijk zeggen, ik had vorige week die gedachte zo niet. Een van de broeders uit de kerkenraad zei in de achterliggende week dat hij de gedachte had dat ik een prekenserie zou houden, zoals ik dat iedere zomer doe, over het vervolg van dit hoofdstuk. Nou, op dat moment had ik die gedachte niet, maar het heeft me wel aan het denken gezet. En het heeft me ook op de knieën gebracht en ik hoop dus in de komende weken stil te staan in een prekenserie bij die raadgevingen die Paulus hier geeft aan de gemeente van Rome, waarvan dit er één is: verblijd u in de hoop. En dan kan ik het verband wel wat laten rusten vanmiddag in deze korte doopdienst, want we hebben daar vorige week bij stilgestaan. Wat we niet moeten vergeten, dat is dat al deze raadgevingen staan in de heiligmaking. En dat het hier dus gaat, jongens en meisjes, over een leven met de Heere. En als je dat leven mist, dan is de boodschap in deze middag dat je dat leven moet zoeken, omdat je anders dat geluk ook mist. En als je dat leven mag kennen, dan ligt er onderwijs in en wil de Heere dat ook versterken als we hier lezen wat daaraan verbonden is. De kanttekenaar schrijft dat in dit vers, wij overdenken nu alleen het eerste gedeelte maar, het A-gedeelte zou je kunnen zeggen. Maar de kanttekening zegt dat in dit vers worden drie remedies aangewezen om te gebruiken in tijden van kruis en tegenspoed. Wat is dat, een remedie? Een remedie, dat is een medicijn. Een remedie, dat is een herstelmiddel. Een geneesmiddel. Dus de apostel weet dat de gemeente van Rome het helemaal niet makkelijk heeft. En dan geeft hij in dit vers, in deze reeks, in dit vers, dus drie geneesmiddelen, herstelmiddelen, reikt hij aan. En de eerste daarvan is: verblijd u in de hoop. En dan is natuurlijk belangrijk, wat moeten we onder dat woordje hoop verstaan? De kanttekening legt het uit. En het blijkt over diezelfde hoop te gaan als in Psalm 130. Het gaat hier over de verlossing en de zaligheid. Het gaat over het aanbreken van de dag der verlossing. En ten diepste zal die hoop pas echt vervuld worden in de dag der eeuwigheid. Het uitzien naar de dageraad der verlossing. Kent u dat ook? Want gemeente, er is een groot verschil tussen de Bijbelse hoop en de natuurlijke hoop. En de natuurlijke hoop, die hebben we allemaal. Ja, als je helemaal geen natuurlijke hoop hebt, dan word je depressief. Er wordt wel eens gezegd, hoop doet leven. Als je geen enkele hoop hebt, wat is een mens dan neergeslagen? Natuurlijk, jongens en meisjes, wij hopen, als je op vakantie gaat, dan hoop je dat het mooi weer wordt. Je weet het niet. Maar je hoopt van wel. Je hebt geen zekerheid. Nee, in de natuurlijke hoop is geen enkele zekerheid. Het is eigenlijk meer een wensen. Als je een repetitie op school gehad hebt en je komt thuis en je moeder zegt, ging het? En je zegt, nou, ik hoop dat ik een voldoende heb. Dan denk ik dat je erg bang bent dat het een onvoldoende wordt. Want ik hoop dat ik een voldoende heb. Dat klinkt nou niet zo overtuigend van het zal wel een voldoende zijn. Nee, je wens is dat het een voldoende zal zijn, maar je bent bang voor het tegenovergestelde. Dus die natuurlijke hoop, die heeft geen zekerheid. In de dooptoespraak hebben we een heel rijtje genoemd van ja, wat je hoopt voor je kinderen. Als een ouder die je kinderen lief hebt, gun je ze dat, je hoopt dat. Maar ja, je hebt die zekerheid niet, je weet het niet. En dat is toch iets heel anders dan de Bijbelse hoop. Want de Bijbelse hoop komt op uit het geloof. De grond van de hoop is het geloof. En de Bijbelse hoop gaat samen met de liefde. De Bijbelse hoop is nooit alleen. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. Het zijn als het ware drie zusters die altijd samen zijn. Je kunt er niet eentje uittillen. Nee, ze horen bij elkaar. De hoop komt op uit het geloof en gaat altijd gepaard met de liefde. Deze drie, die hebben wij alle nodig. Als Paulus zegt, en nu blijft geloof, hoop en liefde. En dan wil hij zeggen, dat is noodzakelijk. Je kunt er niet eentje missen op weg en reis naar de eeuwigheid. En nu gaat het hier vanmiddag, gemeente, over een hoop die opkomt uit het geloof waar Gods kinderen zich in mogen verblijden. En dat is geen misschientje, nee, zij zullen die hoop zeker ontvangen. Dat is niet maar een wensen, maar dat is een geloven. Het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt, dat heeft de betekenis van een vast vertrouwen. Dus dat ligt vast. Nee, dat ligt niet vast in mij, maar dat ligt vast buiten mij. De Bijbelse hoop heeft een grond. En die grond die ligt niet in mij, die grond die ligt in God. Die grond ligt in de trouw van God, in het verbond van God, in de belofte van God, in de verdiensten van Christus. Ja, we hebben zojuist uit het formulier gehoord van een drie-ene God. En deze kinderen zijn gedoopt in de naam van een drie-ene God. Dat is wat die hoop zegt. Dat is een vastheid, dat is een zekerheid. Jongens en meisjes, die hoop die wordt in de Bijbel vergeleken bij een anker. En jullie weten wel wat een anker is. Een anker hoort bij een schip. En ja, als het stormachtig begint te worden of het wordt avond, dan gaat het schip voor anker. En dat schip dat zit vast met een ketting of met een touw aan dat anker. En laat het dan maar stormen. Dat geeft niet. Want dat schip dat ligt vast. Dat kan niet te pletter slaan tegen de wal. Dat kan niet de open zee opdrijven. Nee, dat schip dat ligt vast. Het ligt voor anker. Dat is de Bijbelse hoop. Dan ligt de ziel, dan ligt Gods kind vast. Te midden van alle stormen van het leven. En dat anker dat ligt niet in hun eigen hart. Dat ligt niet in het schip. Ja, dan heb je er niks aan. Hè? Als een anker in het schip ligt en het begint te stormen, dan lig je niet vast. Maar het anker des geloofs, dat ligt in het hemelse heiligdom. Dat ligt verankerd in God zelf. In Efeze 6 wordt de Bijbelse hoop vergeleken bij een helm. Dat is ook een prachtig beeld. Een helm heb je nodig als er gevaar dreigt. En zeker, Gods kinderen hebben een helm nodig in de strijd waarin zij hier op deze aarde verkeren. Als je geen helm op hebt en de vijand komt, die kan je met het zwaard het hoofd doorklieven. Zo'n helm vangt de klappen op. Zo'n helm beschermt mij. En dat is de hoop. Die mensen in Rome, die hebben het niet gemakkelijk. De christenen hebben het nooit gemakkelijk. Maar de Heere geeft hen de helm der hoop. En zo wordt de kerk zalig. Paulus zegt, wij zijn in hopen zalig geworden. En dan denken wij vaak, nou ja, dat is dus een hele onzekere zaak. Nee, die hoop, dat heb ik net uitgelegd, gemeente, dat is een vaste hoop. Te midden van alle bestrijding, te midden van alle geloofsbeproeving, mag Gods kind hopen. En daar is ook vanmiddag de doop voor bediend, om het geloof te versterken, om de hoop te verlevendigen, om Gods kinderen te laten zien wat ze in Christus hebben. Stond het in het formulier. Namelijk de afwas in onze zonde en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Dat zegt de doop tot degene die in Christus zijn. Wij zijn in hopen zalig geworden. En dan moeten we onze hoop, iedereen heeft hoop. En ik ga u ook niet alle hoop ontnemen, want als je wanhopig wordt, dat is verschrikkelijk. Maar je kunt je wel afvragen, gemeente, heeft mijn hoop nu waarde op weg en reis naar de eeuwigheid? Er is ook een valse hoop. En die valse hoop, die zou ik u wel graag willen ontnemen. Dat is de hoop die voortkomt uit jezelf. En de Bijbel vergelijkt dat bij de hoop der spinnenkoppen. Nou, die spinjongens en meisjes, die kan een prachtig web maken. En dat spint die spin zelf. Dat komt uit die spin zelf. En dat lijkt heel mooi te zijn. En nou ga je het weer zien, hè, als we meer het einde van het jaar naderen. Het is prachtig om te zien, hoor. Maar met één veeg haal je dat hele spinnenweb weg. Waar die spin nou zo lang mee bezig geweest is. En dat is een beeld van de valse hoop. De valse hoop komt uit onszelf. Het is een spinnenweb. De valse hoop is het huis op het zand. Er zit geen grond onder, geen fundament. De valse hoop is de gebroken rietstaf. Je leunt erop en voordat je het weet, dan gaat die dwars door je hand heen. De valse hoop in de Bijbel is een gebroken bak. Waar geen water in blijft staan, die leeg loopt. Allemaal beelden voor de valse hoop. Dus de vraag is, hebben wij die Bijbelse hoop? Hoe kom je eraan? Onze tweede gedachte. De verkrijging van deze hoop. Want er staat dat wij ons moeten verblijden in de hoop. En om je te verblijden in de hoop, moet je die hoop natuurlijk wel hebben. Want anders kun je er ook niet in verblijden. Wat betekent dat in de hoop? Dat is een derde naamval. En die kan op twee manieren vertaald worden. En het is allebei goed. In de eerste plaats kun je lezen, verblijden in de hoop. Zo hebben onze statenvertalers het ook vertaald. En dat is goed. En evenzeer ligt erin, verblijden op grond van die hoop. Dus gemeente, als je die hoop niet hebt, dan kun je deze blijdschap ook niet beoefenen. En buiten deze hoop kun je de blijdschap ook niet gronden. Je kunt je alleen echt verblijden in de hoop. Veel mensen verblijden zich in dingen die helemaal geen waarde hebben. Je hebt ook kinderen, die kun je soms blij maken met iets waardeloos. Een klein papiertje, kunnen ze een halve dag mee spelen. Een kinderhand is gauw gevuld. Maar de echte blijdschap, gemeente, kan alleen in dingen die waarde hebben. En dan zegt de apostel Paulus hier niet, verblijd u in uzelf. Wat kunnen wij de blijdschap zoeken in onszelf? Omdat wij dit gedaan hebben, of dat wij dit gekregen hebben, of omdat wij zulke goede bedoelingen hebben? Nee, de hoop, de grond van de hoop ligt buiten ons. De grond van de Bijbelse hoop ligt in Christus. De Bijbelse hoop is gefundeerd op het volbrachte werk van de middelaar. En daarom past deze tekst, ik heb even getwijfeld, moet ik, omdat het een doopdienst is, dan een andere tekst. En dan volgende week verder gaan met Romeinen 12. Maar hoe langer ik er naar keek, hoe meer dat ik zag, maar dit heeft nou werkelijk alles met elkaar te maken. Want hier gaat het over in de doop. Het gaat over de hoop der zaligheid. Die Gods kinderen mogen hebben en waar ze ook telkens weer mee vertroost moeten worden. Troost, troost mijn volk, zal ulieder God zeggen. Dus die hoop die is gefundeerd in Christus. Nou, mogen we daar allemaal op hopen? Omdat deze kinderen gedoopt zijn, kunnen zij hopen dat ze... dat de Heer Jezus ook voor hen betaald heeft. Nou, ik wil nog weer even terughalen wat het formulier bidt. Of God door de Heilige Geest dit kind, zijn Zoon Christus, wil inlijven. Gemeente, wij hebben geen grond om te hopen. Van nature. En dat doet een mens wel. Mens houdt zich vast aan zijn doop, mens houdt zich vast aan zijn goede bedoelingen. Er zijn heel veel mensen die met hoop naar de eeuwigheid reizen en die straks voor een dichte deur staan. Dat zeg ik niet, dat zegt de Heer Jezus. Dat is een valse hoop geweest. De Heer Jezus zal zeggen, ik ken u niet. Wij hebben elkaar nooit ontmoet. U hebt mij nooit echt nodig gehad. Dat is wat als je hoopt dat je naar de hemel gaat en de deur is dicht. Je moet dus in Christus zijn, gemeente. Van nature zijn we in Adam. En dat hebben we zojuist uit het doopformulier ook gehoord, dat wij in Adam der verdoemenis onderworpen zijn. Wat zou een mens hopen? En ik hoop dat we dat mogen zien vanmiddag. U wilt ons toch niet wanhopig hebben? Nee, dat gun ik niemand. De totale wanhoop, dat gun ik niemand. Maar wat ik u wel gun, dat is de heilige wanhoop. Het wanhopen aan jezelf. En dat doet zoeken buiten zichzelf. Kijk, om deze hoop te hebben, om deze blijdschap te hebben, zul je die hoop eerst moeten hebben. En hoe kom je dan aan die hoop? Nou, dat is eigenlijk duidelijk, want ik heb net gezegd, die hoop die komt voort uit het geloof. En dan zijn we weer bij de preek van vanmorgen. Hoe kom je aan het geloof? Nou, dat geloof, dat plant de Heilige Geest in de wedergeboorte. Dus je kunt er niet omheen, maar om deze hoop te kunnen beoefenen, is wedergeboorte nodig. En dat zegt Petrus uit zijn bevinding in zijn algemene zendbrief. Hij zegt, geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die door zijn grondeloze barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Tegenover die valse hoop staat de levende hoop. En die levende hoop, die wordt gewerkt in de wedergeboorte. En die vloeit voort, dat zegt Petrus ook in dat vers, uit de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de doden. Hij heeft de dood overwonnen. Als je daarin mag delen, wel mensen, dan heb je grond om te hopen, toch? Wedergeboren tot een levende hoop door Gods barmhartigheid. Hoe kom je in Christus? Door wedergeboorte. Door het werk van de Heilige Geest. We hebben het gisteren op de doopzetting erover gehad. Als er staat gedoopt in de naam van Christus, dan wil dat niet zeggen dat de doop ons in Christus brengt. Het Griekse woordje wat daar gebruikt wordt, dat wijst slechts een richting aan. Sommige mensen zeggen, als je gedoopt bent, dan ben je in Christus. Dan ben je met hem verenigd. Dan kan er eigenlijk weinig meer misgaan. Maar dat zegt het oorspronkelijk Griekse woordje niet. Als er staat gedoopt in de naam van Christus, dan wijst dat in de richting van Christus. Dat wel. De doop wijst ons op hem. De doop zegt dat we buiten hem zijn en niet kunnen blijven. En dat in hem alles te vinden is. Maar we moeten in hem zijn. En dan moet er een wonder gebeuren. Daar kom ik altijd weer op terug. Wij kunnen dat niet oplossen, gemeente. Er zal een wonder moeten gebeuren in ons leven. En de doop zegt, jongens en meisjes, dat wonder, dat kan gebeuren. En ik hoop dat je dat vandaag ook op de knieën mag brengen. God is een God van wonderen. Je mag de naam van de drie-enige God ook aan je voorhoofd dragen. En ik hoop dat dat werkzaamheden mag geven. Iedere keer weer opnieuw. Of je dat werk van die drie-enige God mag leren kennen. Petrus spreekt hier tot zijn broeders, die weten wat het is om leden van het lichaam van Christus te zijn. En hij wil ze bemoedigen. Zoals de Heer ook vanmiddag zijn kinderen wil bemoedigen en hen toeroept, verblijft u in de hoop. Want dan wordt het geloof versterkt. We gaan naar onze derde gedachte, de beoefening van deze hoop. Kijk, wie deze hoop mag hebben, die staat zo anders in het leven. En die gaat zo anders door het leven dan degene die zich alleen maar met aardse dingen bezighouden. Het geeft blijdschap. Ik zocht even op dat woordje blijdschap, maar het viel me op dat apostel Paulus dat woord heel veel gebruikt in zijn brieven. Ik zal een paar voorbeelden geven. Hij zegt, verblijd u in de Heere te alle tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Filippenzen 4. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Filippenzen 3. Hier, verblijd u in de hoop. 2 Korinthe 6, als droevig zijnde, doch altijd blijde. 2 Korinthe 13, voorts broeders, zijt blijde. 2 Korinthe 7, vers 4, ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukkingen. O gemeente, de dienst des Heren, dat is geen dienst van droefheid alleen. Maar het is een droefheid die tot blijdschap wordt. De Heer Jezus vergelijkt het bij een bevalling. In Johannes 16, als een vrouw een kind krijgt, dan geeft dat droefheid. Dat is niet makkelijk. Dat gaat boven je kracht. En dat is een grote droefheid. Barensmarten, dat valt niet mee. Maar dat heeft een doel. En het doel is niet de smart, het doel is de blijdschap. Uw droefheid zal tot blijdschap worden. En dat zien we hier ook. Verblijd u in de hoop. Daar waar het geloof geoefend mag worden, in de drie stukken ellende, verlossing en dankbaarheid, daar zal ook de blijdschap een grond krijgen. Verblijd u in de hoop. Dat wil zeggen dat zij mogen rusten op Gods genade die de Heere bewezen heeft. Ja, en dat vraagt geloof, dat vraagt geloofsvertrouwen, dat vraagt afhankelijkheid. Nou ja, het is niet te zien, hè? Nee, wat je hoopt, dat is niet te zien. Kijk, als je het ziet, dan hoef je het ook niet meer te hopen. Een boer die gaat zaaien, die hoopt dat hij straks kan maaien. En als ik dan een boer zie maaien, ja, die hoeft niet meer te hopen op de oogst, want die oogst die ligt daar op de akker. Die is hij bezig om in te zamelen. Wat dat betreft is zijn hoop vervuld. Als het gaat over de eeuwige zaligheid, ja, dat blijft iets in de toekomst. Dat wordt hier op aarde nooit vervuld. Dat zie je niet. Dat zie je niet met je gewone ogen. En als je het wel zou zien, dan hoef je het ook niet meer te hopen. In de hemel hoeven Gods kinderen dat niet meer te hopen, want dan is hun hoop in vervulling gegaan. Maar hier worden zij zalig in hoop en mogen zij zich verblijden in de hoop. Mocht het er zijn vanmiddag, onder de doopsbediening. Mocht u zien, kinderen des Heren, wat u in Christus hebt. En mocht uw ziel eens een ogenblik opspringen van vreugde in zijn bloed dat hij gestort heeft, in dat verbond dat er ligt van eeuwigheid, in het werk van die drie goddelijke personen waar het doopwater op wijst, mocht je even buiten jezelf geleid worden. Ja, daar gaat het over, hè, in de doopdienst. Het gaat om de versterking van het geloof. Verblijd u in den hoop. En dan is het dan mooi dat het woordje blijdschap wat hier gebruikt wordt, dat lijkt heel veel op het woordje genade. Dat is prachtig. Blijdschap en genade hebben alles met elkaar te maken. Als je geen genade behoeft, dan zul je de echte blijdschap ook niet kunnen beoefenen. Als je het met je hoofd bij elkaar redeneert, nou, dan mis je de blijdschap. Sommige mensen hebben het over de grootste zaken. En het komt eruit zonder ook maar enige verwondering. Ja. Als je niet weet wat het is om verloren te liggen, is het ook geen wonder als je gered mag worden. Als je dat als een wiskundige formule kunt onder woorden brengen, weet je de beleving niet. Maar die hoop in een zondaar, we hebben het vanmorgen gehoord, die de dood verdiend heeft. En die dan gebracht mag worden bij dat enige middel ter zaligheid, die kan zijn blijdschap niet op. Dat is een blijdschap die het verstand te boven gaat. Verblijd u in de hoop, te midden van alle omstandigheden. Paulus zegt het zo algemeen. Het valt me zo op. Hij wil eigenlijk zeggen tegen de Romeinen, dat mag nou onder alle omstandigheden. Wat je meemaakt in je gezin, wat je meemaakt op je werk, wat voor vijandschap je ook ondervindt, hoe je zelf ook weer tegenvalt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Verblijd u in de hoop. Dat is het enige wat je er bovenuit kan tillen. Boven die omstandigheden. Dat doet de christelijke hoop. Die tilt een mens er eens echt even helemaal bovenuit. En ik kan u niet zeggen hoeveel kracht en sterkte dat geeft. De gemeente, dat gun ik u allemaal. Zoek dat te krijgen, die hoop. Om zo door het leven te mogen gaan. Ja, ligt het voor Gods kinderen altijd zo vast? Ach ja, weet je, die hoop die wordt beproefd hoor. Ook in het leven van Gods kinderen wordt die hoop zo beproefd. Soms dan lijkt die hoop te versterven. We hebben gezongen op Psalm 43, uw hoop herleef naar zijn gebod. Dus die hoop die was bijna weg. Je zou denken dat die hoop gestorven was. Maar nee, die hoop herleeft. Die zal nooit helemaal sterven. Abraham, hij heeft op hoop, tegen hoop geloofd dat hij zou worden een vader van vele volken. Die hoop die is aan alle kanten gedeukt en beproefd, maar nooit ten onder gegaan. Nee, de echte hoop die zal nooit ten onder gaan. Want ja, het lag niet in Abraham. Het lag niet in zijn goede bedoelingen, maar het lag in Gods verbond. Het lag in Gods belofte, het lag in Gods trouw. En dat heeft Abraham niet kunnen verbreken, dat heeft de duivel niet stuk kunnen maken. En dat zullen de omstandigheden je niet ontnemen. Verblijd u in de hoop. En de behoefte aan die blijdschap is groter naarmate dat de verdrukkingen in het leven der genade toenemen. Want dan is dit het enige waar kracht uit te putten valt. En wat is het dan een wonder om te mogen ervaren dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is. De omstandigheden veranderen. Ik ben nooit hetzelfde. Maar hij blijft dezelfde. Verblijd u in den hoop. En die hoop, ik zei het al, die strekt zich uit tot over dit leven heen. Want indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, we zouden de ellendigste van alle mensen zijn. Maar nee, die hoop die ligt vast in de opstanding van Christus. En dat vraagt ook een opwas in het geloof, gemeente. De hoop van kerst is niet dezelfde als de hoop van Pasen. Ja, het heeft wel dezelfde wortel, dat wel. Maar de hoop van Pasen is vaster. Als je hem mag leren kennen als de opgestane levensvorst. Christus, de hoop der heerlijkheid. Verblijft u in de hoop. Wat is dat een vreugde? Er was vreugde in jullie huis. Hoewel een geboorte heel wat is. Maar toen het kind daar mocht zijn. Het zijn wonderlijke dagen, wonderlijke weken, die kraamtijd. Dat weet een ieder die het meegemaakt heeft. Wat kun je dan soms verwonderen over hetgeen dat de Heere schonk. Maar ik durf te zeggen, ouders, dit is duizendmaal heerlijker. Als je mag weten, als je mag zien, als je mag geloven dat je kind hierin deelt. Want dan is het reisvaardig. Dan gaat het goed. Ook al kan het op school niet meekomen. Dat hoop je natuurlijk wel. En ook al heeft het lichamelijke problemen. Dat heb je natuurlijk liever niet. Maar eigenlijk gaat het er allemaal niet om. Lees het formulier nog maar eens. En daar staat, daar wordt gevraagd of dit kind, die overste leidsman, Christus mag volgen. Niet of het geen tegenspoed zal hebben, niet of alles vanzelf mag gaan, maar of het in zijn verdiensten mag delen. Gemeente, de Heere, geven dat we dat mogen zoeken. Die vastheid. Al onthoud je van deze zondag, jongens en meisjes, maar twee woordjes, dan ben ik al heel erg blij. Je hoeft maar twee woordjes te onthouden van allebei de preken. En dat is in Christus. Dat moet gebeuren. Dat kan gebeuren. Dat is een werk van de Heilige Geest. Die hoop moet al ons leed verzachten, Hieronymus van Alphen. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd die alle smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten en wij zijn in het vaderland. Amen. Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.